De Perestrojkast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestrojkast, aflevering 131 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het Oosten heeft en geeft.
In deze aflevering geen hard oorlogsnieuws of een andere laatste stand van zaken in Oekraïne en Rusland. We richten ons tijdens de oorlog in Oekraïne op podcastafleveringen die dieper op de zaken ingaan.
In deze aflevering gaan wij door waar wij de vorige aflevering gebleven zijn. Waarom Oekraïne vindt dat zij uiteindelijk lid mag worden van de EU. Ja, ze bestaan al. Europese volkslieder met Oekraïense teksten doorheen. Floris.
Ah, keurig.
Deel 2. Gezongen. Nee, ik was niet die tenor. Hey, deel 2 van ons gesprek met Oekraïense parlementariër Anastasia Radina. President Zelensky steun en toeverlaat als het gaat om corruptiebestrijding in Oekraïne. Zij is voorzitter van de anticorruptiecommissie van het parlement.
En de strijd tegen corruptie in Oekraïne is het onderwerp dat centraal staat in deze aflevering. We willen graag dat we meer uitleggen in een dialoog die iets verder gaat dan deze.
Problems like corruption still exist. The war hasn't changed that.
Ви констатуєте зараз це, Маріал? Ви констатуєте проблеми корупції зараз в Україні?
En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken.
En wat leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, het Perestrojkast, of mail ons op perestrojkast@bnr.nl. En we doen zeker nog wat met die ideeën.
Ik ben Geert-Jan Haan.
Ik ben Floris Akkerman.
En dit is BNR Perestrojkast.
Geert-Jan, gaan we nu live over naar Kiev?
Ja, we wijken toch een klein beetje af van het verdiepende format. Door toch iets van actualiteit erin te wurmen.
Jij volgt op het andere scherm. Je zit hier met 4 schermen om je heen. Het laatste nieuws en laatste stand van zaken. Daar wil ik het nog eventjes over gaan hebben. Voordat we naar loesje burgemeesters en corrupte ranglijsten gaan. Want ja, die toetredingsstappen, kansen van Oekraïne. Hoe staat het daar nu mee?
Ja, en ik denk dat dat misschien ook wel legitiem is, hè, dat we het daar nu over hebben. Want het verdiepende onderwerp is de EU-toetreding van Oekraïne, of die al dan niet gaat plaatsvinden. En dan zijn zulke actualiteiten als die van vandaag, moment van opname is donderdag 16 juni, die zijn misschien toch wel relevant. Mm-hmm. We hebben op het derde scherm net even gekeken naar de nachttrein naar Kiev.
Ja.
Macron, Draghi, Scholz. Zal het nou eens in?
Dat moet ook wel. In zo'n trein moet je het wel naar je zin hebben.
Ja.
Dat is het mooiste wat er is bijna eigenlijk. Reis in een trein, Oekraïnse trein of Russische trein door zo'n landschap.
Allemaal polootje. Scholz, ja, met zijn aktentas. Ja. Ik weet niet waar zijn pyjama dan
die
zit.
Je ging gewoon naar kantoor.
Je kan heerlijk werken in de trein.
Dat is zeker zo, ja.
Maar wij hebben dus op het moment van opname hebben we net gehoord dat deze 3 leiders, dus van Duitsland, Frankrijk en Italië, dat zij zeggen dat ze EU-kandidaat-lidmaatschap van Oekraïne steunen.
Mm-hmm, ja.
Dat is best bijzonder, want dat zat er niet helemaal aan te komen. Daar konden we niet echt een pijl op trekken. Er was trouwens nog iemand bij, niet in diezelfde trein, maar die kwam met een andere trein.
Ja, nam een andere route uit, een ander land. Wel net zo breed spoor. Ik weet niet of hij in dezelfde soort coupé zat. En wie is deze man, Geert-Jan?
Klaus Johannes.
Ja, daar was geen. Die werd echt in een bijzin genoemd. Alle ogen waren gericht op Draghi, Scholz en Macron.
Alle intro's van de artikelen werden ook ineens langer. Want er moest ook nog bij Klaus Johannes, president van Roemenië.
Maar die heeft zichzelf ertussen geworpen. Wat weet jij daarvan?
Ja, ik weet niet precies wat eraan vooraf is gegaan. Maar we dachten dat de grote 3 van Europa naar Kiev gingen, naar Zelensky. Maar ineens ging Klaus Johannes ook. En dat is wel een hele slimme PR-stunt eigenlijk van hem. In eigen land is hij altijd als president aan het wedijveren met de premier, zoals wel vaker in een aantal landen in onze regio, over van nou, wie is nou de belangrijkste, wie is nou het boegbeeld. Klaus Johannes gaat in Roemenië ook wel voor een deel over het buitenlandbeleid. En Roemenië steunt dus ook de toetreding van EU, van de Oekraïne tot de EU in ieder geval, de kandidaatlidmaatschap status. En ja, hij stond daar dus ook bij. Hij ging ook mee naar Irpin. Hij ging ook mee met de trein, al was het een andere trein. En hij had de presidentiële coupé alleen.
Ja, en nou zou hij dan toch zou het voor Zelensky ook een steuntje in de rug zijn geweest dat hij een medestander had tussen die drie aarzelende kopstukken van de Europese Unie?
Ja, dat zou kunnen. En het is misschien ook wel goed dat iemand uit het oosten, om het even zo te noemen, er dan ook bij is. Mm-hmm, dat het niet weer een strijd is tussen west en oost. Ook al was de uitslag dus positief. En als ik nu terugdenk aan het gesprek dat ik eerder deze week had met een aantal Oekraïners, waaronder met de Oekraïnse minister Djaparova, dan denk ik dat ik nu begrijp wat zij bedoelde toen ze zei van ja, ik verwacht toch wel iets anders dan we in de media nu vernemen. Ik denk dat ze al wel waren ingelicht over dat ze met een positieve boodschap naar Oekraïne zouden gaan. Maar dat ze het moment hebben gekozen, omdat op vrijdag 17 juni gaat de Europese Commissie met een advies komen. En dat zal zeer waarschijnlijk positief zijn voor EU-kandidaatlidmaatschap. Ja. Maar een beetje voor de troepen vooruitlopen, zoals Ursula von der Leyen eigenlijk ook de hele tijd doet.
Ja, Scholz had wel ook van tevoren gezegd, ik ga alleen naar Kiev als ik wat in te brengen heb. En niet om daar alleen handen te schudden en als een toerist rond te lopen. Dat laatste maak ik er zelf even van. Maar hij belooft wel om met iets concreets te komen.
Nou, dit is in ieder geval vrij concreet. Een andere variant was nog een plan van Macron om Oekraïne in een soort nieuwe Europese politieke gemeenschap te krijgen. Met andere landen die dan nog geen lidmaatschap hadden van de EU, maar dat die al wel konden meedoen met allerlei veiligheidsstructuren en energiestructuren en milieuregels. Maar het is toch een positief advies geworden voor kandidaatlidmaatschap. Er zijn nog wel wat landen tegen, maar deze zijn in ieder geval om.
Ja, maar geen wapens namens deze drie, of in ieder geval namens Scholz en Macron.
Ja, namens Scholz.
En dat, in ieder geval namens Scholz.
Dat is dan weer groot nieuws bij Bild, bij onze vrienden van die grote Duitse krant. Dus EU-aussicht ja, waffen nein.
Ja, en zo meteen voor hetzelfde geld is Oekraïne weggevaagd door de Russen en dan heb je niks aan zijn lidmaatschap.
Ja, dat ging meer over nieuwe wapens of nog zwaardere wapens. Het is de hele tijd blijkbaar een soort van kiezen. We kunnen niet en-en doen. Het is of dit of dat. Ja. Maar goed, het wordt dus nog wel spannend de komende week. Dus als je dit luistert, hou rekening met Nederland, Denemarken.
Slovenië had jij het ook over, Pens.
Slovenië gaat ineens een beetje lastig doen, want die zeggen dus, ja, als Oekraïne zomaar kandidaat lid mag worden, dan mag Bosnië dat ook. En Bosnië heeft nu net als Kosovo een potentieel kandidaat lidmaatschapstatus.
Toch onze regio die hier aan de knoppen zit, hoor.
Er zitten er flink wat in de wachtkamer. Ja. Dus het is heel interessant wat er gebeurt. Maar we kunnen er nog steeds niet van uitgaan dat Oekraïne die status ook gaat krijgen. Want er zullen landen zijn die zullen zeggen, bijvoorbeeld, corruptie, dat is een probleem. Daarom steunen we niet dat Oekraïne dit traject gaat bewandelen.
Mm-hmm. Maar goed, dat is deze aflevering voor. Moeten ze dan even luisteren aan deze aflevering om een beeld wat bij te stellen? Of niet? Maak ik een slecht bruggetje nu of niet?
Nee, helemaal niet. Ik zit even te denken. Waren wij overtuigd van de argumentatie van Anastasia Radina, met wie wij uitgebreid hebben gesproken?
Nee. Maar dat komt, als ik voor mezelf mag spreken, ik zie ook wel in mijn eigen ogen wat daar gebeurt. Dus ik heb niet echt haar overtuiging, bevestiging nodig of Oekraïne genoeg doet of in ieder geval hard werkt aan die strijd tegen corruptie.
En er werd ons ook zoveel informatie aangeleverd dat het ook heel moeilijk was om alles gelijk te kunnen weerleggen, te checken. Dat hebben we natuurlijk wel zo goed mogelijk gedaan. Maar goed, ja, zij hebben ook een eigen interpretatie, hè, van bepaalde ranglijsten, van bepaalde instituten, van of ze wel of niet bij Europa horen, tot op welke hoogte. Dus het wordt denk ik ook gewoon een soort interpretatiespelletje, een soort politieke keuze of ze wel of niet bij de EU komen. En niet op basis van regels misschien.
Waaraan meet je het ook?
Ja.
Uitgang, corruptie?
Nou ja,
wat heb je tot nu toe wel of niet gedaan?
Als ik kijk naar die juridische bril, dan Nederland, Denemarken gaan misschien zeggen, ja, we vinden Oekraïne nog te corrupt. En ze voldoen ook nog niet aan het volledige, zoals dat dan heet, acquis van de Europese Unie. Dat is eigenlijk de wet en regelgeving van de EU. Uh-huh. Dat zijn 170.000 pagina's en regels aan standaarden die Oekraïne dan moet gaan overnemen. Waar ze natuurlijk al wel hun best voor doen om dingen gelijk te trekken. Maar dan klopt het als je zegt, Oekraïne voldoet hier nog niet aan die regels. Oekraïne is nog te corrupt, idem. Maar is dat de vraag bij het kandidaatlidmaatschap van een land, bovendien in oorlog, een land in oorlog? Normaal gesproken zou Oekraïne zich nog niet voor deze fase hebben gekwalificeerd. Mm-hmm. Maar is dat dat ze niet goed genoeg nog zijn doorontwikkeld? Is dat een obstakel genoeg om geen kandidaat lid te worden? Deze leiders die we net bespraken, die zeggen dus van nee, dat is geen obstakel. Je opent gesprekken, je sluit ze niet. Dus we zitten pas aan de voorkant van het proces. Tegelijkertijd, hoe zit het nou echt met de corruptiebestrijding van Oekraïne? Weet je, hoe zit het nou echt met die ranglijst van Transparency International? Nou, dat soort dingen, daar ben ik benieuwd naar om dat met jou te kunnen bespreken.
Ja, dat hoorde je natuurlijk al in het fragment met Zelensky, hoe daar hoe een Oekraïne daarop kan reageren. Met Radina hadden wij het over de corrupte status in Oekraïne. Want volgens bureau Transparency International Corruption Perceptions Index is Oekraïne na Rusland het meest corrupte land van Europa. Op plek 122, als ik me niet vergis.
Ja.
Toen presentatrice Nieuwsuur Marielle Tweebeke hier naar vroeg, reageerde Zelensky opvallend geïrriteerd.
Ja, dat hoorden we net. Ja,
ja, precies. Het staat er nog helder voor de geest. Het zijn van die momenten tot nu toe in die oorlog waarvan je denkt van ja, dat blijf je herinneren. En daarom spraken wij hierover met Radina, met de vraag of dit te gevoelig ligt. En zoals een gepokt en gemazelde parlementariër kan zijn, antwoordde zij dit.
I think President Zelensky has good reasons to be tired and irritated. His every day, which is in his case not a day, but early morning or even a night, starts with reports of how many people died, of how difficult it is to start Russian forces from advancing, how difficult it is to actually make counter-offensive operations. Again, given that, he has reasons to be tired and irritating and ask the world for more support, but if I may put it arrogantly in some way, I am here as a member of presidential party, as chair of anti-corruption committee of the parliament on behalf of presidential party to explain how much has been done to address the issue of corruption, to explain that we do understand what else needs to be done, and to make sure we do have all the, or just to deliver the message that we do have all the political will needed to fix remaining problems.
But it was not good PR at that moment for Ukraine fighting corruption, handling that question in such a way.
Again, as I said, we are showing commitment and result in this work.
Wat gebeurde hier?
Weet ik niet, wat bedoel je?
Jij vroeg haar, zei tegen haar wat Zelensky in Nieuwsuur zei, dat is geen goede PR.
Ja, nou kijk, dus het uitgelezen moment van Zelensky was geweest om juist te benadrukken wat Oekraïne wel heeft gedaan. Dat liet hij na.
Dat,
in mijn ogen.
Dat elk ministerie in Oekraïne al probeert te voldoen aan Europese precies, standaarden. En dat ze daar ook ministers en speciale precies, gezanten voor hebben aangesteld.
En organisatie, instituten voor hebben opgericht. Van alles en nog wat. Daar, de decentralisatie waar we het eerder over hebben gehad. Dat een wapen is tegen corruptie en dat goed werkt. Dat lijkt me geen al te moeilijk ingewikkeld voorbeeld om al ben je moe. Ik wil me niet met Zelensky's situatie natuurlijk helemaal tekort doen. Maar goed, dat zijn wel eenvoudige voorbeelden lijkt mij om op dat moment te antwoorden.
Even terug naar die Transparency International, waar de corruptieindex vandaan komt. Jij zei al, hè, Oekraïne 122 van de 180 landen als het gaat om de strijd tegen corruptie. Het jaar daarvoor stond het land op plek 140. Uh-huh. Dus lijkt dat op en neer te gaan. Maar die cijfers die zijn toch van 2016? Waren die heel recent? Waren die van 2020? Want daar ben ik telkens door in de war.
De 122, plek 122 was van de afgelopen lijst.
Van de afgelopen lijst,
ja,
oké.
Okay. Dus 2020.
Ja?
Kook ik eventjes. Ik heb het opgeschreven. Moet ik even bijpakken.
Oké, pak hem maar even bij. Floris gaat even zoeken naar de lijst der lijsten. Komt er een groot notitieboekje tevoorschijn van de SP gehad?
Precies.
Mao Zedong?
Ja, nee, dat is gewoon van mijn moeder. Koopt het heel lief altijd voor elke reis die ik maak. Gaat zij naar de kantoorwinkel en dan koopt ze deze kleine boekjes. De eerste heb ik ooit gekregen van Eveline Bijlsma toen ik naar Rusland ging. De Frankrijk correspondent.
Daar heb jij een goede band mee.
Ja, die was mijn buurvrouw letterlijk bij Spits. Die zat naast me. En die gaf mij voor het eerst deze rode opschriftboekjes. En sindsdien heb ik hem altijd bij me. En koop ik steeds een nieuwe. Dat is mijn moeder nu.
En je hebt een hele boekenplank aan boekjes.
Ja, die staan allemaal. Die gaan mee in mijn grafkist in.
En in deze staat dus een pagina vol met ranglijsten van Transparency International.
2021 plek 122. Ja, okay. 2020 plek 117. 2019 126. 2018 120. Heb ik eventjes gesprongen. 2014 142. 2015 130. Janukovic jaar 2012 144.
Ja, en wij denken telkens, die ranking is leidend. Want dat is de ranking die gaat over het meten van corruptie. Na de reactie van Zelensky vroegen wij ons wel af, wat houdt die ranglijst nou precies in? En ook waarom is Zelensky nou telkens ook geïrriteerd als over die ranglijst wordt gesproken, als journalisten daarover beginnen? Nou, we vroegen het aan Radina. Wat is nou uw perceptie van die ranglijst?
I'm not here to criticize the ranking. What I want to do is to point attention to the fact that it is called Corruption Perception Index. So this is about how people feel about situation with corruption. And let me just give you one example. Before 2014, people actually felt there was less corruption in Ukraine. Not because there actually was less corruption, there was much more, but because we didn't get to talk about corruption on national media that has been censored, and therefore perception among people has been different. Now that anti-corruption instruments started to deliver, also in a way of informing the public about how many assets average member of parliament has accumulated in 2014, 15, 16, and afterwards, of course, people perceive that, well, there is corruption. There is corruption, and people would only be satisfied with the results after most corrupt people, like oligarchs, are put behind the bars. Are anti-corruption institutions working in that direction? They are. There are criminal cases against senior management of key companies associated with Ukrainian oligarchs. And these cases are being investigated. Some of them are actually in the court. Moreover, it has been within just last months during the wartime that one of the plants that has been acquired by one of the oligarchs in a has been acquired underpriced, has been recovered to the state property. So this is another example of anti-corruption institutions delivering on expectations of people on targeting high-profile corruption. But again, this takes time because as every prosecutor understands, there is a huge difference between everyone like feeling there is a corruption and actually being able to prove corruption in the court. For example, in some cases investigated by Anti-Corruption Bureau, there have been legal assistance with number of countries and financial flows through 3, 4, 5 countries has been uncovered and presented in the court. This kind of good work also like takes time, and we are now seeing this good work presented in cases heard in anti-corruption court.
So we shouldn't follow this ranking of Transparency International at all?
We should not take this rating as a only evidence for whether Ukraine is changing in terms of corruption or not.
Ja, dit is andersom. Ik zit nog steeds te worstelen met de jaartallen en die cijfers. De corruptieindex laat juist zien hoeveel minder corrupt het land is.
Nee, de nummer 1 is het minst corrupt.
Ja.
De nummer 180 is het corruptst.
Ja.
Ja. Dus Oekraïne zit in de
achterhoede.
Achterhoede van de middenboot, zeg maar. Ja. Eigenlijk Europees gezien in de achterhoede.
Ja.
Ja.
En zij zegt, ja, de mediawaarde voor 2014, het gaat om perceptie. Zij zegt, de mediawaarde voor 2014, toen Janukovic tot het jaar aan de macht was, volledig gecensureerd. Maar door alle doorvoeringen die er zijn gevoerd sindsdien en na Maidan, wordt er veel meer in de media naar buiten gebracht. En lijkt het land corrupter, maar dat is dus niet zo.
Nee.
Aan de andere kant, in 2012 was het juist 144. Dan is de perceptie van corruptie hoger. En dat was weer onder Janukovic.
Ja, zo ingewikkeld is het dus. Als we niet de rode boekjes meenemen naar dat interview.
Precies. Ik had hem bij me in het interview.
Als ze hem niet openslaan tijdens die. Nee, maar kijk, haar reactie op de discussie over wat moet je nou met die rankings van Transparency International is dus deze ranking laat zien hoe mensen corruptie ervaren. En of ze het ervaren. En zij stelt dus dat in Oekraïne nog steeds heel veel corruptie wordt ervaren, maar dat dat niet per definitie hoeft te betekenen dat op al die plekken ook sprake is van enorm veel corruptie.
Uh-huh. Ja.
En zo kijkt zij ernaar. En dat is op zich wel interessant. Je hebt natuurlijk een heleboel van die petty corruption, hè, van die kleine corruptie die je zou kunnen ervaren. Je hebt ook natuurlijk
van je eindexamen kopen.
Ja.
Dat soort dingetjes, ja.
Ja, en je hebt natuurlijk de oligarchen en andere rijke lui, waarvan zij zegt ook van ja, daar zijn we mee bezig. We zijn aan het nationaliseren.
Mm-hmm.
Tegelijkertijd zegt ze ook wel van ja, we kunnen eigenlijk nog niet zonder die oligarchen, want dat dondert eigenlijk het hele systeem en de hele economie in elkaar. Dat is toch...
En wat is corruptie, hè? Dus het gaat niet alleen om geld, het gaat ook om vrijheid,
ja,
van pers.
Nou, laten we gewoon eens een voorbeeld eruit pakken. Dat hebben we ook met haar gedaan. Aan de hand van Odessa. Want Floris, jij bent veel in Oekraïne geweest. Ook om juist verhalen te schrijven over corruptiebestrijding. En in Odessa. Nou, misschien kun je zelf vertellen wat je daar hebt gezien. Want uiteindelijk ging je er ook over in gesprek met Anastasia Radina.
Ja, dat was in 2019. Toen had je de presidentsverkiezingen die eraan zaten te komen. Tussen uiteindelijk Zelensky en Poroshenko. Zelensky won. Toen ging je naar Odessa, een havenstad, waarvan je weet van ja, daar gebeurt altijd een boel. Veel verhalen te maken. En op dat moment, ik moet toegeven, het is 3 jaar geleden, kan een boel gebeuren in 3 jaar tijd. Maar op dat moment was ik nog niet overtuigd van goh, hier wordt even de strijd tegen corruptie aangegaan en ook gewonnen op dat moment. Toen ik er was, ik heb een aantal verhalen geschreven over hoe dat ter plekke ging. En ik had beloofd in de vorige uitzending wat er nou precies ging gebeuren met hondenbrokken en een speelgoedtent en corruptie. En dat was dus, ik ging mee met lokale activisten. Die hadden zich verzameld op een plek in Odessa. En die reden dan een kolonne van 20 auto's reden ze naar het huis van een gemeenteraadslid. Want dat gemeenteraadslid was, verdachten zij op dat moment van corruptie. Zij had een, hoe moet ik het even goed uitleggen? Ze had ze had van belastingschuld, had ze misbruik gemaakt voor de bouw, had ze gebruikt voor de bouw van gebruikt voor de bouw van een commercieel hondentrainingcentrum in een park ter herdenking van de Tweede Wereldoorlog. En dat zou dan betaald gaan als je dat zou gebruiken als hondenbezitter. En de activisten waren bang dat een deel van de winst van het centrum zou dan gaan naar deze gemeenteraadslid Irina Lisanovic. En dus zij gingen met die auto's gingen ze naar huis toe. Dat was ongeveer een half uur rijden bij de Odessa. Daar werden ze opgewacht door de politie, dus die hield ze de boel in de gaten. En wat ze deden is die activisten, je hebt van die kleine kinderen thuis, in huis kun je ook zo'n speelgoedtent opzetten.
Ja, die heb ik ook. Neemt ontzettend veel ruimte in.
Ja, precies. Ja.
Echt een kring van een ding.
Inderdaad. En dan hadden ze dan iets van hondenhok opgeschreven in het Oekraïens. En ze hadden hondenvoedselvoer meegenomen. En die keeperden ze voor de ingang van het huis van dit gemeenteraadslid. Keeperden ze op de grond, op de straat. En dan zetten ze die tent erbij. Als van, ja, kijk, dit is onze actie. En uiteindelijk kwam het gemeenteraadslid naar buiten. En die voerde het woord. En die ging ook in dialoog met de activisten. En die activisten hadden een punt gemaakt. Daar waren ze blij om, zei ze achteraf. En ze vonden het ook goed dat het gemeenteraadslid uiteindelijk naar buiten kwam om alles te ontkennen. Dat speelt nog steeds. Die activisten zijn er hard mee bezig. En een van die activisten, de leider daarvan, die was ook eerder al bij andere acties aangevallen voor zijn strijd tegen corruptie. Dus fysiek aangevallen. En er was ook een filmpje van op dat moment.
Ja, dat hoor je wel meer in Oekraïne. En dat maakt het wel weer lastig. Dat het lijkt wel alsof alles geoorloofd is in de strijd tegen corruptie.
Ja.
Tot op het niveau van dingen die wij ongeoorloofd zouden noemen.
Ja, maar ja, kijk, je komt. Het is natuurlijk een precair onderwerp voor degene die worden voor degene die van corruptie worden verdacht. Ja, daar staat wat op het spel. En die willen natuurlijk. En die zijn dusdanig gedreven daarin om hun macht te behouden, om geld te behouden, dat ze bereid zijn om geweld te plegen als het moet. Dit was een gemeenteraadslid van Odessa.
Ja.
Van dezelfde partij als de burgemeester van Odessa.
Ah.
die ken jij volgens mij ook.
Gennady.
Precies, Truganov.
Ja.
En
Nog steeds
burgemeester. En die dook op in de Paradise Papers. Hij zou deel uitmaken van een Oekraïense misdaadorganisatie die geld witwast, doet aan afpersing en handelt in wapens. En diezelfde Truganov werd in 2018 gearresteerd wegens geldverduistering. Een dag later liep hij weer op vrije voeten. Met dank aan een parlementslid van Poroshenko's partij die garant stond voor zijn vrijlating.
Ja, en dat is dus... Nou... Ook ongeoorloofd in mijn ogen.
Precies, ja. Corruptie. En hij is nog steeds burgemeester van Odessa. Dus blijkbaar is hij nog niet te pakken. Terwijl op dat moment werd er wel al gezegd door NABU, dat is een overheidsorganisatie die corruptie bestrijdt. We zitten achter hem aan. Maar dat is drie, vier jaar later, nog steeds niet gelukt om hem in ieder geval uit zijn functie te wippen. En we vroegen dus ook aan mevrouw Radina, die meerdere keren heeft gezegd van in ons gesprek, zei van ja, we pakken de grote bazen, de grote oligarchen, pakken we echt wel aan. Dat doen we nog steeds. Maar goed, hoe zit het dan met deze Truganov?
Ja, burgemeester van een van de grootste steden van het land.
Ja.
Well, this is a good question. Thank you very much for it. Here, I actually have to inform you that Mr. Truganov attends hearings in High Anti-Corruption Court upon indictment in corruption. So his case is being heard, and we actually hope that a verdict... I'm not predicting the verdict. That's not my job. But a verdict might happen as soon as it's difficult to predict actually in a wartime. Before the war, we actually expected the verdict to be able to happen in summer.
Mm-hmm. Can you do it during this war because he's maybe needed in Odessa?
Hearings in anti-corruption court are happening. Some of them are happening with the usage of online tools, but anti-corruption institutions are working. Moreover, at least few guilty verdicts have actually been presented by anti-corruption court after the war started. So again, institutions are working.
Yeah, but he's a big man and he still has connections with local politicians, with local parties. So he's also having his own business.
Which did not prevent him or did not help him not to face a trial in anti-corruption court. So this is a good example to show that the changes are happening, that even if you are mayor of Odessa and associated with big businesses, you cannot be immune to investigation, prosecution, and eventually trial.
Is he an exception, or are there more such cases with big?
There are more cases. For example, former head of tax administration is also facing a trial in high anti-corruption court. And before the war, we also expected that a verdict might come in summer.
Ja, Truganov was trouwens ook nog voor de oorlog een vrij pro-Russische burgemeester. Mm-hmm,
ja. Die parlementslid waar ik net over had, die is ook opgedoken met zo'n oranje-zwart lintje. Wat
je ook op de Krim zag?
Precies, ja. Ja. Pro-Russisch lintje.
Was je overtuigd door wat Radina zei? Want ze gaf wel aan, meneer Akkerman, u heeft gelijk, niet iedereen... zit al achter slot en grendel. Niet iedereen die wat op zijn kerfstok heeft, hebben wij al te pakken. Mm-hmm. Tegelijkertijd proberen we op democratische wijze de rechtsgang vorm te geven.
Ze wilden volgens mij lief nog zeggen, hij moet achter de tralies. Maar dat kon ze niet zeggen natuurlijk als je in een rechtsstaat leeft als politicus. Kijk, nog wat ik net al zei. Van, ik hoef niet zozeer op mevrouw Radina af te gaan om te zien of die strijd tegen corruptie inderdaad vordert. Ik geloof wel dat beter gaat. Maar
ja, de cijfers zijn er ook.
Daarom. Maar ik kan me ook voorstellen dat de grote jongens, de grote vissen, dat je die niet zomaar achter de tralies krijgt. Die zijn natuurlijk gewiekst genoeg om daaraan te ontkomen. En dat stelt natuurlijk ook de vraag van ja, hoe zit het eigenlijk met de rechtsstaat? Hoe onafhankelijk zijn die rechters eigenlijk die uitspraak moeten doen over zo'n kwestie?
Ja, die rechters, daar komen we zo nog op. Mm-hmm. Jij wilde nog iets toevoegen aan die activisten in Odessa.
Ja, wat ik net al zei, die jongen, die leider van de lokale activisten in Oekraïne, in Odessa, die is ook fysiek aangevallen. In 2018 overleed activisten tegen corruptie Katerina Gantsjouk aan haar verwondingen na een zuuraanval. En dus ik vroeg aan mevrouw Radina, hoe worden deze activisten eigenlijk beschermd tegen hun... Hoe worden zij beschermd
als ze belaagd worden?
Ja.
as of now, people who have attacked and people who have ordered an attack are also facing justice. Mm-hmm. So there has been an investigation. It went not without its challenges, for sure, but it ended up with indictment and trial.
Yeah, and the case of Gantchuk has been solved.
It is in process, as far as I'm aware. As to some people, there it has been solved. As to some people, there still has to be a trial.
The perpetrator is in jail. He's found, or
he is in jail.
And they were also saying that they didn't feel protected by the rule of law, by the judges. Is the rule of law? Are the judges, the judicial legal system, enough independent?
We are now working to ensure the judicial system is cleaned and that independent judges are in place. For example, we have this the Supreme Judicial Institution, High Council of Justice, which is responsible for bringing corrupt justice to judges to disciplinary liability and ending their judicial careers. Right now, a specially formed body, an ethical council with international experts in it, is working to assess integrity of both candidates to this institution and acting members of High Council of Justice. So even in the times of war, we find it possible and we find ourselves committed to continue doing rule of law reforms.
Ja, misschien goed om dit toch even het Nederlands uit te leggen, want een boel wordt er dus gedaan in Oekraïne, vertelde mevrouw Radina. Ze proberen zoveel mogelijk onafhankelijke rechters neer te zetten door het instellen van een Supreme Court of Justice. Ja, ben ik toch weer met het Engels, maar goed, door een hooggerechtshof. Dat gecontroleerd wordt door een ethische raad met internationale adviseurs. Mm-hmm. Dat wordt op die manier vormgegeven. Een ander anticorruptiesysteem is door jou al genoemd, Floris. NABU, het Nationale Anticorruptiebureau, in 2014 ingesteld. Vanaf toen ben jij je er ook wel in gaan verdiepen, volgens mij. Maar dat gaat ook van begin af aan al gepaard met schandalen. Met andere manieren waarop die organisatie onder druk staat. En kort geleden moest die directeur ook vertrekken van NABU, Artyom Sitnik. Kan zo'n organisatie die vanuit alle hoeken eigenlijk wordt geteisterd door problemen, kan die wel haar werk doen? Dat vroegen we ook nog aan Anastasia Radina.
First, let me say that BED is an anti-corruption organization which is popular among politicians. Now, it is a job of anti-corruption institution to be unpopular, to be demanding, to be challenging for some sort of politicians. So it is a good sign that that institution calls for attention. At the same time, it is not true that director of Anti-Corruption Bureau has been forced to leave his position. He hasn't. There has been pressure. There has been pressure on him. There have been many, basically, attempts to push him out of office in an illegal way. But all of these attempts were stopped. So politically, again, we were strong enough and committed enough to stop all the efforts to pressure anti-corruption institutions some oligarchs might be interested in. Politically, we took a responsibility of not attacking anti-corruption institutions, and in the end, we didn't. And this is a sign of maturity of Ukrainian politicians in terms of their commitment to fight corruption.
Does it work independently, NABU, from the government, from...
Absolutely, absolutely. Last year, we adopted a legislation, examples of which I don't know around the world, and this legislation allows independent experts nominated by international organizations to play crucial role in selection of leadership of anti-corruption institutions. So this is how far we went to make sure that no political force inside Ukraine has any slightest hope even to influence selection of such an important official as the head of Anti-Corruption Institute.
Ja, ze zeggen dat NABU volledig onafhankelijk is en niemand kan invloed uitoefenen op wie erin komt te zitten in de directie, in het bestuur. Toch heeft Zelensky vorig jaar een abonnement getekend waarin staat dat het kabinet de directeur mag aanstellen. Dus hoe onafhankelijk is NABU dan eigenlijk?
No, because the cabinet appoints, but has no right to choose who becomes this person, because the right to choose lies with a independent commission, where majority of votes belong to independent experts not nominated by Ukrainian government. So the cabinet has only a formal right to appoint, whereas real choice and real competition is being handled independently.
Selected and nominated director consists of 6 persons, 3 of them appointed by the government, and 3 the other on the basis of proposals from international and foreign organizations.
Absolutely. And this
then that means it.
But there is also an important provision which says that international experts, in the end, should there be conflicting votes, they get to decide. Their votes matter more, let's say, in a final decision making.
But it means involvement of government
experts,
into NABU.
Experts nominated by international organizations get a crucial, decisive role in the final decision on who wins the competition for the head of anti-corruption bureau. And the cabinet is only obliged to appoint among winners, so it cannot offer some external candidacy. Again, we are made sure that there are no shortcuts to influence this process. And this piece of legislation you are now referring to has been praised by our European partners as well. It has received very, very positive assessment.
Nou, dat is belangrijk, dat zowel in de strijd tegen corruptie als bij het verbeteren van de rule of law van de rechtsstaat er wordt gekeken naar Europese standaarden. We sluiten ook niet uit dat in andere landen die al lid zijn van de EU er problemen zijn of discussies van dergelijke aard. Jij zat er wel scherp bovenop, Floris, moet ik zeggen.
Ja, nou, het gaat toevallig heb ik hierover wat geschreven, dus ik wist er veel van. En ik vind het ook wel belangrijk om dit aan te kaarten. En als zij gewoon ook een goed verhaal heeft, dan komt ze ook beter uit haar verhaal, om het zo maar te zeggen.
Ja. Want ze gaf wel telkens een weerwoord.
Ja, nou dat mag.
Ja. Was je overtuigd?
Ik ben in die zin overtuigd. Ik wil wel zeggen dat NABU onafhankelijk kan werken. De vraag is alleen in hoeverre is er tegenwerking die er steeds komt. Dat zag je ook in 2000. NABU bestaat sinds 2014. En in 2017 wilde parlementariërs in Kiev wilden de landelijke directeur ontslaan van NABU. Om wat voor reden ook. Juist dankzij door westerse bemoeienis bleef je op zijn post. Dus je ziet gewoon die rol van het Westen, hè, die ook allerlei toezichtrollen heeft en kijkt op NABU, op de organisatie, kijkt op de rechtspraak. Dat die rol van het Westen gewoon eigenlijk onontbeerlijk is om die hervormingen door te zetten. Dus daarom, als Oekraïne zo graag bij het Westen wil horen of in ieder geval die stap wil maken richting het kandidaat-lidmaatschap en verder, ja, dan staan ze te springen om westerse bemoeienis, om westerse invloed, om westerse toezicht, omdat ze blijkbaar hebben ze dat nodig.
Ja, daar is een grote rol in weggelegd voor het IMF, Internationaal Monetair Fonds, dat ook echt goed kijkt naar of Oekraïne dan de onafhankelijkheid van NABU aantast. En daar is ook wel eens door gewaarschuwd. Hè? Door het IMF. Die hebben wel eens aangegeven bij het presidentiële kantoor van Zelensky. Van jongens, kijk nou uit. Want als je wetten aanpast, dan komen jullie mogelijk toch in de problemen.
Ja, dus ze hebben iets nodig om toch een soort van stok achter de deur of stok om mee te slaan, geslagen te worden. En tegelijkertijd geeft het ook aan dat ze dus niet alleen kunnen die hervormen. Dus er is altijd blijkbaar een deel van Oekraïne of parlementariërs of wie dan ook, op dat moment in ieder geval, die het anders zien.
Ja, en dat is misschien ook nog goed om even te benadrukken, zo aan het eind van dit gedeelte, dat we besteden aan voorbeelden van corruptiebestrijding en voorbeelden van het verbeteren van de rechtsstaat. Want we kunnen natuurlijk niet alles in een podcastaflevering benoemen. Ja, dat kan wel, maar dan, nou ja, als de Europese Unie al 170.000 pagina's eist, dan wil je ook niet dagenlang naar ons luisteren hierover. Toch?
Nee, zeker
ofwel. Ja, en wat ik daar nog aan wilde toevoegen, Floris, was dat het IMF en andere instellingen hebben hun vinger in de pap, omdat Oekraïne natuurlijk voor de oorlog ook al aan het financiële infuus hing van een aantal grote organisaties, waaronder het IMF. En dan kregen ze geld daarvan op jaarbasis als ze hervormingen gingen doorvoeren. Bijvoorbeeld als het gaat om de rechtsstaat of de corruptiebestrijding. Dus vandaar dat een IMF er bovenop mag zitten. En vandaar dat ze ook al op een gegeven moment zeiden van, nou, laten we dan kijken naar die Europese standaarden en of we die voor een deel kunnen verwerken. En dan kom je weer uit bij deel 1 van het gesprek, waarin Radina aangeeft dat ruim 60% van het associatieverdrag van Oekraïne met de EU al is ingevoerd, uitgevoerd. Dat er al Europese integratie is. Dat is dus ook omdat er geld, miljarden euro's vanuit West-Europa richting Oekraïne is gegaan. En vanuit Amerika, noem maar op, om het nodige te verbeteren. Dus het voor wat hoort wat principe. Na zo'n inhoudelijk gesprek over corruptie in Oekraïne, de bestrijding ervan, Europese standaarden die al dan niet toegepast worden, is het toch tijd voor een beetje lucht.
Lucht, de verwachte lucht die al de hele aflevering in de lucht hangt.
En Floris, omdat jij de vorige keer en ook een paar andere keren de mop met Joost mocht doen.
Ja.
En hem soms wel, soms niet begreep. Vaker niet dan wel, hè?
Bijna nooit.
Nee, bijna nooit. Mocht ik hem van tevoren even bellen en heb ik gezegd van, nou Joost, kom er maar in en dan doe ik mijn best en dan leg ik hem aan Floris ook gelijk even voor. Dus hier komt hij, luister maar mee.
Nou, ik heb een hele eenvoudige en een beetje een flauwe uitgezocht in de hoop dat jullie hem gaan begrijpen.
Oké. Vertel maar.
Ja? Nou, er zijn twee Russische vrienden die komen elkaar tegen. En zegt de een tegen de ander, nou, zegt die Misha, wat ik gisteren toch heb meegemaakt, ik was aan het paardrijden. En voor me zie ik een brandweerauto rijden. Links van me draaft een giraf met me mee. En ik kijk achterom en ik zie dat ik word opgejaagd door een leeuw. Waarop zijn vriend zegt, oh Sascha, heb je weer met je zatte kop op de draaimolen gezeten?
Ja.
Ja.
Ik snapte hem.
Ik ook.
Ja.
Mop voor dummies.
Blijkbaar moet het gewoon kinderlijk eenvoudig
precies,
zijn.
Precies, ja, ja, ja. Die wereld leven wij.
Dan komen we er wel. Toch eens uitrekenen van die 131 moppen hoe vaak we ze hebben begrepen.
Eén hand te tellen, denk ik. Paka.
Aito.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.